Dus hartelijk welkom op deze derde avond na de voorbereide bijeenkomst. We zijn op weg om het licht velden te kunnen maken. We zijn allemaal straks gaan we weer naar huis als alles rond is, met het voornemen om lichtvelden te creëren. En ik denk dat het goed is om uit die gesteldheid vooral aanwezig te zijn en ook eventueel ook vragen te stellen. Hoe kan ik zelf straks het uitbreiden? En dat we niet alleen maar hier zelf denken aan lichtveld zijn, maar dat het uit aanstekelijk gaat werken. Dat is eigenlijk de bedoeling. We hebben dus de eerste sleutel gehad van de zuivering. De tweede sleutel, dat was de onthechting. En de derde sleutel, dat is de gehoorzaamheid. Maar de avond die zal toch nog een bijzonder karakter krijgen, omdat Zora hem wil afsluiten met een speciale inwijdingsceremonie, waarbij ieder van ons, als hij dat wil, afzonderlijk hier mee kan doen. Daarom is de tijdsindeling als volgt. Zora had een vrij korte inleiding, dat zal ongeveer 8 uur duren. Daarna hebben we in groepjes de gelegenheid om vragen te formuleren. Om 8:30 is de pauze. Zodra iedereen iets gehad heeft, eindigt de pauze. En dan is er gelegenheid tot vragen te stellen. Op basis van die voorbereiding in die groepjes. Tot 9:30. En om 9:30 wil Zora dan de inwijdingsceremonie, de afsluitingsceremonie, beginnen. En hoe dat verloopt, dat zullen jullie merken. Dan zal ik nu de kaars aansteken. De grote kaars. Grote kaart van de verbinding van ons met alles wat er is, zichtbaar en onzichtbaar.
Laten we elkaar dan een hand geven en laat dan iemand aan mijn linkerhand uit die rij de eerste kaars, de kaars dat al het werkelijke één is, aansteken. Wie mag ik vragen?
Ik ontsteek het licht.
En wie wil dat aan deze kant doen? De rechterkant.
Moet ik er wat bij zeggen?
Wat je wil. Het licht van het bewustzijn. Van de eenheid.
Ik ontsteek het licht van de eenheid.
En wie wil de punt, het symbool van de liefde, aansteken? Welkom allemaal. Vanavond is het een heel bijzondere avond. Het is Witte Donderdag. Maar het is ook de avond waarin wij, ieder van ons, ieder voor zich, in onszelf gaan beleven na die sleutel van innerlijke zuiverheid die we hebben aangereikt gekregen. De innerlijke onthechting aan al datgene wat ons vasthoudt, obsedeert, bezighoudt. Beeldvorming die wij daarvan maken. Dan nu de sleutel die vroeger heette gehoorzaamheid. In alle inwijdingsscholen was dat de gehoorzaamheid aan het gezag. Het gezag wat boven je gesteld was. In de katholieke kerk, de kloosterorders, was dat ook het gezag van de abt of de abdis. Ik denk dat we allemaal dat soort levens hebben meegemaakt. Nu in dit moderne tijdperk, in deze tijd, is het vooral de eenheid. De eenheid met het eigen goddelijk zijn. In wezen is dat de gehoorzaamheid daaraan. Maar je kunt niet komen tot deze eenheid zonder die twee eerste sleutels diep in jezelf te hebben doorleefd, hebben begrepen en vooral ervaren en doorleefd. De laatste avond had ik het over de schaduwzijden waaraan we ons innerlijk moesten onthechten, zouden kunnen onthechten, de schaduwzijden die ons zodanig nog vasthouden en versluieren, waardoor we niet kunnen komen bij dat licht en in die eenheid die wij in wezen zijn. Want in wezen zijn wij in deze eenheid, in wezen zijn wij dit licht. Maar door die schaduwkanten, door alles wat daar in ons leven naar ons toe komt, alles wat er is geweest, worden wij zo vastgehouden, zo geobsedeerd, zo versluierd voor dit licht in onszelf, dat wij als het ware bijna niet meer de kracht hebben om tot die eenheid zelf te kunnen komen. In die aanreiking vooral van die innerlijke onthechting, daar werden dus die schaduwkanten belicht. Ik wil nu even, voordat ik kom tot die eenheid, nog even iets belichten wat heel belangrijk is, wat ik nu om me heen zie en waar gevraagd werd vanuit de begeleiding om daar vooral de aandacht op te vestigen. Dat is dat vanuit dit nieuwe spirituele bewustzijn de mens zich daar ook wederom beeldvorming van maakt. En dat deze beeldvorming soms van een zodanige importantie wordt dat men zich daar niet meer van kan losmaken en daardoor in wezen het oude heeft verruild voor het nieuwe, denkt men, maar alleen maar een nieuw jasje heeft gecreëerd. Waar het dus om gaat is dat wij vanuit het innerlijke zuiveren van ons denken en onze emoties, dat wij moeten gaan kunnen gaan komen, moeten kunnen gaan komen tot een inzicht en een begrip waaraan wij niet onthecht zijn. Wat speelt in onszelf waar wij niet aan onthecht zijn? Zelfs in onze spiritualiteit. Zijn we daarin vrij? Zijn we daarin onafhankelijk? Kunnen wij in deze nieuwe spiritualiteit werkelijk vanuit dat eigen hoogste zijn leven? Spreken, denken, handelen. Ik denk dat niemand dat zo kan, hoor. Maar dat wij daarnaar kunnen gaan. En streven is niet een streven, ik zal dat en ik moet dat. Maar een langzaam naartoe groeien. Maar je moet het wel weten. Je moet het wel gaan herkennen in jezelf. En zoals die leer van energieën, van de psychosofia ons heeft geleerd, is dat de energieën van je hechten aan iets een bepaalde onvrijheid en een bepaalde beperking geven. Wanneer je innerlijk vrijer bent, dan kan je licht werkelijk dieper en doordringender in jezelf tot herkenning komen en uitstralen. Nu wil ik dan komen tot de gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid die wij vertalen nu in deze tijd in de eenheid in onszelf. Ieder mens is een lichtwezen. Ieder mens is van een zo'n groot lichtveld. Zou hij dat weten, dan zou hij dat werkelijk weten, dan zou onze wereld er totaal anders uitzien. Maar dan hadden wij ook niet meer het lijden nodig om tot die wetenschap te kunnen komen. Nu, in deze evolutiespiraal die wij nu hebben betreden, in deze evolutiespiraal zijn wij nu aangeland op een vernieuwing in ons hele stelsel, in ons werkelijke kosmische stelsel nu. Op deze wereld, op deze planeet. En het betekent dat het lijden langzaamaan zal gaan afnemen. Je zou het niet zeggen, hoor, als je naar het nieuws kijkt en dergelijke. Maar het betekent dat de mens is aangeland aan het begin, de poort, de inwijdingspoort van het hartchakra. De inwijdingspoort naar het vierde chakra. Het leven, het werken, het denken, het spreken en het handelen vanuit de liefde. En dit zal nog 2000 jaar duren, dus ik zou bijna zeggen, haast is er ook niet bij, maar we moeten er wel aan beginnen. Want deze wereld, alles met ons, alle energievelden gaan hierin mee. Dus het is absoluut noodzakelijk dat wij onze eigen energievelden hierop aansluiten. Dit is dus een heel groot bewustzijnsveld, een morfogenetisch veld, zegt Rupert Sheldrake zo deftig. Dit morfogenetisch veld, dit veld van bewustzijn, wat dus over de hele wereld gaat en waarin mensen opgenomen worden. Waarin het menselijk bewustzijn dus zijn eigen deelname aan heeft. Wel nu, dit veld is noodzakelijk om tot die inwijding te kunnen komen, tot die vernieuwing, de transformatie van het lijden en van deze planeet, van het hele zonnestelsel. En dat gaat niet zomaar. Eeuwenlang hebben we dat gedaan, hebben we geleerd vanuit lijden. Ook lijden, zei ik u de vorige keer, is illusie. Lijden is illusie, is beeldvorming. Vreselijk lijden wat er nu overal gebeurt, dat lijkt te zijn geen illusie, maar wel degelijk vanuit de materie. En dat is het ook, want als daar je been wordt afgeschoten of weet ik wat voor ergs gebeurt, dan is dat natuurlijk geen illusie. Maar het gebeurt vanuit de energieën van illusie. Mensen doen dat dus vanuit de illusionaire energieën, dat zij dat moeten doen vanuit wraak, vanuit etnische zuivering, vanuit macht, vanuit onderdrukkingstrillingen in zichzelf en het daarom de anderen willen doen. Dit is illusionair, begrijpt u dat? Dus niet wat daar in de materie gebeurt, helaas, nee. Maar wel waar het vandaan komt, dat is illusionair. Dat gebeurt vanuit beeldvorming van de mens. Wel nu, door die evolutiespiraal waar wij in meedraaien, dat punt waar wij nu zijn aangeland, kan ons nu een heel helder zicht geven op deze illusionaire beeldvorming die wij ons maken. En dan wonen wij gelukkig niet in een dergelijk land, maar in onze kleine omgeving, in onze eigen maatschappij, in het werken met collega's, in het gezin. Ook daar spelen deze illusionaire energieën een rol, een grote rol. En de vraag is dus, wanneer de mens nu aankomt naar dit punt van zeer grote inwijding, het aanlanden, aankomen in het hartchakra, in de liefde dus, dan heeft die mens absoluut nodig inzicht, de vrije wil, de vaste wil, om te willen medewerken, opdat dit inzicht ook werkelijkheid zal worden in de realiteit van het dagelijks leven. Vanuit inzicht zuivering. Zuivering door inzicht. Inzicht door zuivering. Dat is een wisselwerking. Met het inzicht en de zuivering onthechting. Onthechting aan die energieën die jou zo vasthouden. Door de onthechting aan die energieën wordt die mens vrij en gaan de andere energieën die tot nu toe waarschijnlijk op een zacht pitje hebben gezudderd, gaan dan spelen, gaan dan werken, worden actief, worden geactiveerd. En de activatie van deze energieën, deze lichtenergieën, dat geeft, dat leidt dat de mens tot een bepaalde mate van eenheid, dus gehoorzaamheid, in zichzelf kan komen. Dit is een ontzaglijk groot gegeven die in enorm veel aspecten van ons leven bestaat en die enorme consequenties heeft en zal hebben. En overal spelen, ook zelfs in de groei van de mens in zijn spiritualiteit, dezelfde valkuilen, dezelfde schaduwkanten en ook daar weer zijn altijd en blijven altijd nodig die drie sleutels van zuivering, van innerlijke onthechting en van werkelijke eenheid. Op een avond als deze, een zeer bijzondere avond, de Witte Donderdag, hoewel misschien velen van ons niet praktiserend gelovig zijn, zijn wij toch allen ingebed in de energie van de Christus, die historische Christus. Wat hij deed op die witte donderdag was het zuiveren van de persoonlijkheden van zijn discipelen, zijn apostelen. Het wassen van de voeten. In alle religies is er altijd het symbool van het zuiveren door het water. In de katholieke kerk bestaat dat uit het kruisje slaan met het wijwater. Ik weet niet of mensen altijd de diepere betekenis hebben begrepen en ervaren die dat wassen met water, zuiveren met water, wat dat betekent. Het zuiveren met het water houdt in dat de mens zich bewust gaat vrijmaken van de maanfasen. De maanfasen, dat zijn de fasen van de mens die corresponderen met het onderbewustzijn. Van de mens die daar nog beperkt wordt en versluierd wordt en overschaduwd wordt vanuit het onderbewustzijn, waardoor hij in het bewustzijn zodanig denkt, spreekt en handelt als hij is. Deze maanfase, dat is een periode van zeker wel 20.000 jaar geweest. Deze periode gaan wij nu voorbij. Wij komen hier uit. En wij komen nu in de periode van het vuur. Tegelijkertijd de zon. Wij worden ons bewust van de zonnelogos, van het licht, de Heer van het licht. Dit licht en dit vuur wat nu over de wereld gaat. En je ziet dus concreet dat er vuur over de wereld gaat. Dat houdt in dat er een ware revolutie gaat plaatsvinden in die mens. En dat vanuit deze revolutie vuur, in wezen luciferisch vuur. Luciferisch vuur is licht. En dit luciferisch vuur geeft vrijheid aan de mens om, tenzij te komen in het kwaad, het arimanische, of te kunnen komen in de transformatie van het vuur tot een evenwicht en een harmonie. In het Brieven van Moria, een boekje wat ik ooit erdoor gekregen staat, laat het vuur van uw bewustzijn u niet vernietigen. Laat de maanfasen u niet versluieren of iets dergelijks. Nu weet ik niet uit mijn hoofd, maar goed. Dit houdt dus in dat beide kanten hun gevaren hebben en een enorme consequentie voor die mens die daartussenin staat. Die mens kan gaan in zijn evolutiespiraal gaan bewandelen de weg van het midden. De weg van de harmonie. De weg van het licht, gebruikmakend van hetgeen daar in die maanfase in het onderbewustzijn aanwezig is met zijn bewustzijn, door inzicht, door zuivering, door onthechting. Dan zal hij komen tot eenheid. Dan zal hij komen tot harmonie. Dan zal hij zijn in het licht. Dan zal hij zijn in de energie van de zonnelogos, van de Heer van het licht, van datgene wat wij in ons hebben, het goddelijk zijn, het licht. Deze witte donderdag is daar een prachtige symbolische avond voor, een dag voor. Het is ook volle maan geweest, dinsdag. In het zuiveren wat Jezus Christus deed aan zijn apostelen, gaf hij hen de kracht om zich los te maken van hun maanfasen, van hun angsten, hun twijfels, hun onzekerheden. Eerst gingen ze daar nog helemaal doorheen, waardoor in hen een kracht, een vuurkracht kwam, licht, om te kunnen zijn en te kunnen prediken en te kunnen doorgeven wat zij wisten. Ik geloof niet dat wij apostelen hoeven te worden. Ik denk niet dat wij dat op die manier hoeven te doen. Wat wel is, is dat wij dit bewustzijn van het licht zo diep, zo sterk in onszelf herkennen, dat wij dit kunnen uitstralen zonder dat wij met ons ego, met onze persoonlijkheid daar gebruik van gaan maken. Dat is een hele grote valkuil. Dat is ook een van de onthechtingspunten. Als je met je persoonlijkheid, met je ego, gebruik maakt van jouw lichtuitstraling om ongevraagd en ongewild jouw licht te zenden naar iets of iemand waarvan jij denkt dat daar geen licht aanwezig is, doe je dus iets wat tegen de geest ingaat. Je ontkent dus de geest in datgene waar jij je naartoe wilt stralen. Begrijpt u dit allemaal? Ik stond op de klok. Je moet me zo nu en dan aanstoten, maar... Want ik ben deze avond sterk aan tijd gebonden, dus ik zie dat er nog twee minuten zijn. Even terug. Ik geloof dat ik u een heleboel heb aangereikt waar u met elkaar over kunt spreken. En laat vooral doordringen wat in uw eigen zijn en uw eigen omgeving belangrijk is en consequenties kan zijn van datgene wat nu gezegd is. Daar moet toch iedereen mee werken. Je werkt niet met iets daar ver weg, maar met datgene wat bij jou en in jouw omgeving is, nietwaar? Dat is belangrijk. En daar straal je op. Dus ik ben blijkbaar nu al uitgepraat en ik geef het woord verder aan jullie. Jullie gaan met elkaar, hoop ik, hierover spreken. En niet alleen spreken, maar laat van binnen nou werken wat daar zit. Hè? En dan zullen wij straks daarmee verder gaan.
Het verwerken.
Dus dan ga ik nu weg. Een kopje thee drinken boven. Jullie gaan aan het werk. Ieder het zijne, hè? Ja. en dan is de pauze.
Ja, we gaan dus nu in kleine groepjes.
Wie heeft de vraag? Helemaal niemand?
Ja, genoeg, er zijn er genoeg.
Wie bij de spitsen?
Vraag Willem Beentjes, je spreekt over sluiers. Van je persoonlijkheid,
en
wat ik graag wil weten, hoe herken je dat en hoe raak je ze kwijt?
Drie vragen in één. Ik denk dat ik me alles tegelijk zeg. Sluiers in de persoonlijkheid, al datgene wat je eigen inspiratie, je eigen scheppingsvermogen beperkt. Angst bijvoorbeeld, dat beperkt je. Het versluiert je eigen licht, je eigen scheppingsvermogen, je eigen kracht om in die kracht te gaan staan. Dat is de eerste vraag. De tweede was, hoe raak je ze kwijt? Door onder andere...
Hoe herken je ze?
Nou, ik denk dat we allemaal toch onze eigen aspecten wel herkennen, wel weten. Hè, dat je angst hebt, dat je miskenning hebt, dat je schuldgevoelens hebt, dat je machtsgevoelens hebt. Of juist onmacht, twijfel aan jezelf. Faalangsten, ik denk dat iedereen daar wel mee opgescheept zit. Hè? Niet zo moeilijk om dat te herkennen, denk ik. Dat is de andere vraag. En de derde vraag is, hoe raak je ze kwijt? Dat weet ik niet in één seconde, maar bijvoorbeeld zoiets als vanavond. Die drie sleutels onder andere, dus het zuiveren, het inzicht krijgen, het zuiveren van het denken. Daardoor ook de emoties daarin, die daarin betrokken zijn. En daarnaast het leren, jezelf leren, heel bewust leren. Dat is heel moeilijk, ik heb het zelf gedaan. Heel bewust leren om je los te maken, langzaamaan te onthechten dus, innerlijk, aan die aspecten die jou versluieren, aan je angst, aan wat dan ook. Dus het klinkt makkelijk hoor, maar het is ontzettend moeilijk. Dat is waar. Maar je hebt dus hulp aan het zuiveren. Dus het herkennen en het zuiveren in jezelf. Ja, maar zo moet dat niet. Dat is een energie van zuivering die je aanbrengt in jezelf. Vanuit die energie van zuivering, zo moet ik niet, kan komen een onthechtingsenergie. Het gaat niet zomaar ineens natuurlijk, het is een heel proces. Waarin een mens dan komt.
Is het dan het doen dat je daar steeds dan meditatief over nadenkt? Hoe doe je dat heel concreet, hè, zeg maar? Dus bij elke gebeurtenis? Want kijk, wat bij jezelf gebeurt, is dat je inderdaad de helft van de dag eigenlijk gewoon met je gewone dingen bezig bent. Dus zo weinig niet meer bezig bent. Je bent soms wel reflectief, morgens vroeg dan, hè, zo met de meditatie. Ja. Of s'avonds, en dan houdt het nog een beetje mee op. En dan ga je toch in je gewone gangen. En dan, ja, hoe krijg je dat dan in die werkelijkheid? Hè?
Ja, dus dan ben je het punt van herkenning al voorbij, dat weet je al. De zuiveringen, dat is ook het inzicht wat je daarin hebt. Dat ben je niet voorbij, maar goed, daar zit je dan in. Dan gaat het er dus nu eigenlijk alleen om, hè, hoor. Maar goed, van het onthechten eraan. En met onthechten betekent dat je langzaamaan jezelf aanleert, duidelijk maakt dat jouw identiteit niet alleen dat stuk angst is, of pijn, of eenzaamheid, of faalangst, of twijfel. Begrijp je? Je identificeert je er te veel mee. Ik bedoel jou niet speciaal, maar men dan. En door die te grote identificatie is er geen plaats meer voor andere aspecten in jezelf. In je vreugde, in je kracht, in je schoonheid, in datgene wat mooi is. Snap je dit? Het neemt dus te grote vormen aan.
Ja, ja. Ik kan wel iets op vragen, zo, hè? Omdat meneer die wil graag heel praktisch zijn. Nou, dat wil ik ook altijd. Maar helpt het ook als je nou zoiets herkent dat je het dan juist heel doelbewust doet? Dus ik bedoel, een eenvoudig voorbeeld. Ik constateerde op een gegeven moment dat ik een beetje hoogtevrees had. En toen ben ik net zo lang uit het raam blijven hangen tot het over was.
Ja, maar dat is dus ook het losmaken van de energie, van die vrees, waardoor je het juist kunt gaan doen. En dan moet je natuurlijk zelf gaan bepalen waar en wanneer je zoiets doet. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk legio omstandigheden waarin je dan zoiets niet moet doen. Maar dat kun je alleen zelf bepalen, denk ik.
Ja, je hoeft niet direct zo hoog te gaan.
Nou ja, iemand die bang is voor inbraak en die, om daar van die angst af te komen, die zet zijn deur wagenwijd open s'nachts. Ik bedoel, dat is ook een methode. Het lijkt me niet zo gezond, hoor. Het lijkt me niet de juiste methode.
Ik heb zelf bijvoorbeeld ook zoiets bij de hand gehad. En toen heb ik dus met affirmaties gewerkt. Ik moet zeggen dat ook ja, best een hele praktische manier is. Dus je gaat bijvoorbeeld kijken, er zijn diverse boeken met affirmaties. Mm-hmm. En dan ga je kijken naar een affirmatie waarvan je het gevoel hebt van, dat zou ik wel graag willen wezen, maar ik ben het nog niet. En dan ga je dus opschrijven die affirmatie en dan ga je aan de andere kant opschrijven wat voor gevoelens er dan bij je loskomen. En dan kom je heel veel van jezelf dus tegen. Onder andere die dingen die jou dus eigenlijk tegenhouden, die sluiers, zeg maar.
Ja, maar er zit ook een bepaald gevaar in dat je daardoor als het ware over de grens heen gaat. Hè? En dus ook daar is het weer zaak om die middelweg goed in het oog te houden. Mm-hmm. Dat je niet over de grens heen gaat door jezelf aan te praten. Ik ben niet bang. Ik heb helemaal geen machtsgevoelens. Ik heb helemaal geen miskenning. En dat steeds met affirmaties te doen. Totdat je echt gelooft dat het dus niet waar is. Dat je dat niet hebt. En op een bepaald moment kom je met een knal tegenaan. En dan ben je weer helemaal onderaan. Dus ik denk dat de middenweg is dat je gebruik kunt maken van affirmaties, maar met steeds het weten, het zit wel in mij. Het heeft een reden. Het is iets ouds. Het is opnieuw geactiveerd in dit leven. Maar ik heb zelf de kracht om daar doorheen te komen, om het me daarvan los te maken. Dan sta je daar vanuit een andere energie tegenover dan alleen die affirmaties gebruiken.
Is het vechten tegen zo'n angst of hoogtevrees of wat dan ook niet veel erger dan dat. Maar dan wordt het vaak ook om het
te winnen. Ja, het accepteren op zich van iets wat negatief wordt ervaren in jezelf. Hè. Het hoeft nog niet eens zo te zijn, maar het accepteren daarvan dat dat in jouzelf is, geeft een mate van een trillingje van bevrijding. Wij zijn hier vooral voor die energiewerkingen, hè, de werkingen dus van energietrillingen. Zo'n trillingje van bevrijding geeft een kleine ontspanning, waardoor je weer een stapje verder kunt gaan. Ja?
Zo, hè? Mag ik ook iets vragen? Ik sla eigenlijk terug op de vraag van Jan Brok. Hè? Is het eigenlijk niet toch splitsend om zo te proberen op die manier aan te werken? Zou je niet veel beter kunnen proberen vanuit de verbinding en vanuit jouw beleving van het moment, door daar met je aandacht te zijn? En zou je daar iets meer van kunnen vertellen, als het ware jezelf vanuit je verbinding waar te nemen?
Ja, het heeft dus te maken weer met die acceptatie. Dat bedoel je met die verbinding. De acceptatie betekent verbinding met je hele zijn. Dus ook met je minder goede kanten, met je mooie kanten, met alles. Hè? De verbinding daarmee. Vanuit die acceptatie komt, dat ik zo net zei, dus die ontspanning, die trilling van ontspanning. Die trilling van ontspanning, wanneer je dat heel goed herkent in jezelf, toelaat in jezelf, heeft weer een energie van bewogenheid van het hart, liefde naar jezelf toe, dat zit daar weer in. Daar zit ook een bepaalde mate van vergeving in, naar jezelf toe. Want ieder mens wil volmaakt zijn, wil mooi zijn, wil ik weet niet wat zijn. Dus de dingen die je ontdekt bij jezelf die dan niet zo mooi zijn, dat neem je eigenlijk kwalijk. Dat doet ieder mens. Goed. Daar zit dus, wat ik zei, in die acceptatie zit tegelijkertijd die vergeving dan ook in. Het maakt weer een stukje meer vrij. Daardoor komt er nieuwe kracht vrij. Kracht die al in je zat, maar die tot nu toe er niet uit kon komen. En dat kracht vrijmaken, dat is als een sneeuwbal. Dat geeft weer zoveel energie dat er weer andere dingen kunnen gaan gebeuren. Dus het begin is altijd door eerst acceptatie van. Heel erg moeilijk hoor, acceptatie.
Ik begrijp beter met die sluiers hoe dat zit. Ja.
Wat?
Nu begrijp ik toch al beter over die sluiers.
Ja, oh ja, ja. Ja, ik heb het gezien in een bepaald moment. Zag ik dus een licht, een vorm, een leek op een menselijke vorm, helemaal zo van licht. En er waren gewoon allemaal sluiers omheen. En dan kon je zien hoe de lichtstralen binnenkwamen. Dat die wel op die sluiers kwamen en er niet doorheen konden. En dat er van binnenin was een grote lichtbol. En die probeerde er doorheen te komen. Dus het werkte zo en zo. En dan kon ik zien dat wanneer een mens dus inzicht had, bewustzijn, zichzelf kon gaan leren te zuiveren, kon gaan leren eerst acceptatie en dan onthechten van, dat daardoor dat wat van binnen zo zat te pulseren, dat dat steeds meer omhoog kwam en dan raakte het wat van boven kwam. En dan werd het een eenheid. En omdat ik dat gezien heb, mocht ik dat gebruiken voor visualisatie en zo. Dat weet je dat ik dat dan ook zo doe, hè? Het is goed om over dat licht te praten. Wat hebben jullie nog meer bereikt?
Ja, ik heb nog een vraag.
De kokstoof.
We hebben net even zitten praten over wat je zei van, het is de bedoeling dat je positieve energie uitstraalt, hè? Daarvoor moeten wij ons dan zuiveren. Maar een heleboel mensen proberen dus heel concreet ook bepaalde personen te helpen. Door heel gericht energie uit te stralen of zelfs om ze te genezen. En ik dacht dat jij zei dat het nou juist de bedoeling was om dat los te laten.
Ja.
Hè, en dat dus niet te doen, want dat komt vanzelf wel op zijn plaats.
Ja, er is namelijk verschil in warmte, menselijke warmte, dus liefdesenergie aan iemand te geven. Of met je lichtenergie in te gaan werken. Warmte die je uitstraalt als mens is lichtenergie in wezen. Wanneer je vanuit kosmische, spirituele gebieden licht uitzendt naar iemand toe, houdt dat in dat jij overtuigd bent dat jouw licht die ander kan gaan genezen. Wat in wezen is bijna onherkenbaar een ontkenning van het licht van die ander. Menselijke warmte, liefde. Oh, alsjeblieft, geef dat. Zeker aan degene die dat nodig heeft. Doe dat, ja, dat is licht, dat is prachtig. Maar gaan zitten kijken, ik ga nu. Ik ga nu mijn licht uitstralen naar jou. Want ik vind dat jouw licht zo zwakjes is. Of je hebt dat zo hard nodig. Dat is in de nieuwe tijd waarin ieder mens tot zijn diepste eigen zijn moet gaan leren komen, onwaardig. Snap je dit?
Is dat ook iemand in een gebed betrekken?
Wat?
In een gebed, dan vraag je. Stuur je niet direct licht,
maar
vraag je. Ja.
Is dat ook zoiets? Mag
het ook? Nou, dat lijkt mij niet verkeerd hoor. Als je Heer helpt, wie dan ook. Nou, het is aan goddelijke dan of het gebeurt of niet gebeurt, ik bedoel. Maar het is een afval, een uiting van liefde, ja. Dus je moet niet van jou erheen wat sturen.
Ik heb bijvoorbeeld zo'n probleem met mijn buurkinderen die af en toe zo verschrikkelijk getiraniseerd worden. dan draai ik mijn hart om en dan. Van help, ja, wat kan ik doen?
Maar ga het niet zeggen, ik stuur je mijn licht.
Nee, Maar, nou ja, een schietgebedje of zoiets dergelijks. Ik merk in ieder geval, als ik naar televisie kijk en ik zie daar iets ellendigs, dat ik vanzelf een kruis sla. Ik ben niet katholiek, maar dat gebeurt gewoon. Zoiets. Automatisch.
Ja. Ik heb, waar was dat? Gistermiddag zat ik op een bankje. Ik ging wandelen, ik ging op een bankje zitten. En toen kwam ineens de mystieke betekenis van het kruis slaan, wat katholieken dus doen, naar voren. En daar werd gezegd, in de naam van de Vader, hè? In de naam van de Geest, hier in mijn voorhoofdcentrum, mijn inzicht, mijn eenheid, mijn bewustzijn. De Zoon, de ziel, het hart, de bewogenheid van het hart. De Heilige Geest, de linkerschouder. De vleugelslag van de Heilige Geest, de vrije wil van de menselijke persoonlijkheid. Amen, het zij zo. Ik beloof dit. Dat is de mystieke betekenis van het kruisslaan. Ik denk dat eigenlijk de hele katholieke kerk dat misschien niet weet, dat weet ik niet. In ieder geval is dit iets heel, heel mooi. En heel diep ook. Ja, daar kunnen we misschien iets mee. Wie een kruis wil slaan, hij of zij doet dat. Wat voor vragen nog meer?
Ik wil dus niet altijd aan de beurt zijn, maar kun je iets meer zeggen over die vrije wil? Want ik vind toch ook wel, zeg maar, die keuze maken en die wil waar wel en waar niet. Soms praat je met mensen en zeggen, ja, je moet niet overstralen. Dus wanneer weet je dat je wel met mensen moet praten, wanneer niet. En sowieso die hele vrije wil is natuurlijk een hele moeilijke discussie. Vooral binnen psychologische en filosofische.
Ja, en de... In de, hoe heet het, de vijf wenken voor de menselijke persoonlijkheid in de leringen vanuit Psychosophia, wordt onder andere gezegd dat je dus de ander niet mag beschamen door het jouw bewustzijn van jouw eigen grotere licht. Ja? Dat betekent dus dat je de ander in de eigen waarden moet laten. Daar... Vrije wil moet, ik zeg moet, hè, moet gebaseerd zijn op een innerlijke eenheid van geest en persoonlijkheid, van in God zijn, in het goddelijke zijn. Dan is vrije wil tegelijkertijd de hoogste wil. Vrije wil die gebaseerd is op persoonlijkheid alleen, op ego, beweegt zich op de materiële gebieden of de laag-astrale gebieden die te maken hebben met het bevredigen van de eigen begeertes. Er zit dus een groot verschil tussen de niveaus van vrije wil. En als je zegt in de naam van de Vader, in de naam van het inzicht, van het goddelijke, door de liefde, de ziel, de Zoon, wil ik de vrije wil werkelijk benutten, meewerken. Het zij zo, ik beloof dat. Dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Dan kom je dus in een heel andere energieveld van het benutten van die heilige vrije wil die we hebben. Het benutten van is dat. Het nieuwe logo wat er nu is voor Psychosophia, wat eindelijk iemand heeft kunnen tekenen en ook nog met werken van het POS, de mensen. Want tot mijn schrik was het een 16-bladige lotus in plaats van 8-bladige lotus. 12, pardon. Maar het betekent dat... Het is eerst die zandloper, de instraling van geest. Het geest zijn zo boven, zo beneden. De uitstraling in de materie. Daar is in het midden het veld van geest in materie, de mens. De ziel in de materie. Geest en ziel, ziel in de mens. Daar is in het midden de 12-bladige lotus, het hartchakra, de bewogenheid van het hart. In het midden de 7-puntige sterren, dat is de mens, in de 7 kosmische gebieden. Oh, ik ben nog vergeten, de ring eromheen, dat is de oneindigheid. Die 7 stippenlijnen, dat is de 7 gebieden, kosmische gebieden waar wij toe behoren. Dan heb je de vleugels. Dus de vleugelslag van de Heilige Geest, de vrije wil. En de handen daarin, de handen, dat is wat wij in onze menselijke persoonlijkheid met deze vrije wil, de vleugelslag van de Heilige Geest, kunnen doen. En zo net toen ik aan het wandelen was, toen kwamen de woorden terug van wat in de brieven van Moria staat. Laat het vuur uw persoonlijkheid u niet vernietigen. Laat het water der maanfasen in uw onderbewustzijn u niet overspoelen. We hadden het zo even over dat vuur en het water. Wie wat?
Die zeven kosmische gebieden waar we het over hebben. Wat zijn dat precies?
Dat zijn, laten we beginnen bij de stof, de materie. De fijnstoffelijke materie, het etherisch veld. De emotionele gebieden, de mentale gebieden. De spirituele, de astrale gebieden in de lagere regionen dus behoren tot materie. En in de hogere regionen behoren tot geest. De spirituele gebieden, het blauwe gebied. En dan het paars, het kosmische gebied. Die mens heeft al die zeven gebieden in zich vertegenwoordigd. En het zijn niet gescheiden ringetjes in ons. Het vloeit door elkaar heen. En het ene moment sta je in een prachtig paars iets. Ben je helemaal in een flits van eenheid. En het volgende moment ben je misschien helemaal in de materie. Maar dat gaat zo het hele leven door. Maar ik wilde vragen, cruciale vragen alsjeblieft.
Ik weet niet of het cruciaal is.
Ja.
Maar wat me fascineert is het verhaal van Witte Donderdag.
Van de wat?
Van Witte Donderdag.
Ja.
Dan denk ik, Jezus zuiverde de persoonlijkheid. En hij ging daarvoor op de grond liggen, aan de voeten van zijn leerlingen. Wat raakte hij daarmee aan in die mensen? Want het is denk ik toch een vorm van symboliek. Hij die alles in eenheid had, ging dan liggen en maakte de voeten schoon.
Dat de hoogste meester is de nederigste dienaar.
Alsof er ook iets in het hart gebeurde bij de mensen waarbij hij dat deed.
Natuurlijk. Daardoor kregen ze ook kracht. Om door hun eigen sluiers van angst en van... wat hadden ze allemaal? Toch verschrikkelijk? En daar kwamen ze toch doorheen, want dat hebben ze niet allemaal gedaan. Deze 12.
Maar wat reikt het ons nu aan?
Het reikt dus ons aan dat wij diezelfde kracht in ons hebben. Ieder in onze eigen context natuurlijk, in onze eigen achtergronden. En dat sluit aan bij de vragen van Jan. Wij hebben dat in ons. Deze kracht, dit licht. Wij hoeven niet te wachten op een geweldige verlichting. Er zijn mensen die wachten hun hele leven op een soort verlichting, waardoor ze ineens in een wonderdadige, ik weet niet wat, terechtkomen. Kwats. Sorry. Ja, echt. Circus is het. Het is het circus van de nieuwe spiritualiteit, waarin de meest waanzinnige verlichtingsverschijnselen worden beloofd en de mens eigenlijk helemaal met klatergoud wordt behangen. En vergeet dat de werkelijke verlichting zit in het diepste van zichzelf. En dat zit hem in het willen en kunnen zijn waar we de vorige keer over hadden. Het zalig zijn de armen van geest. Het dus niet willen verrijken van de materie waar je als mens uit bestaat. Niet willen verrijken en vergroten in kennis, in wat dan ook. Maar in de eenvoud willen zijn, zalig zijn de armen van geest. Dat is de werkelijke verlichting. En het is heel moeilijk om dit aan mensen duidelijk te maken. Want die verwachten allemaal dat ze tot, ja, ik weet niet wat voor bijzonders zullen komen. Maar dan is het bijzondere dat er innerlijk zoveel energie vrijkomt. Ik kijk op de klok, ik ook verschrikt. Dat er zoveel energie vrijkomt, dat daardoor die mens die sluiers kan afleggen. En dan leeft die mens in een groot veld, zou ik willen zeggen, van eenheid, van schoonheid, van scheppend vermogen. Dat hebben we allemaal, scheppend vermogen. Vraag nou eens door.
In de stof. In de stof.
In de stof, natuurlijk. Wat een geest is, moet in stof tot uitdrukking komen.
Toch op de een of andere manier is wat ik zelf zo
voel,
dat die meester daar daar is, hè? Dat hij daar ieder is gaan staan in die eenvoud, of daar stond hij waarschijnlijk altijd al in. Maar dat hij dat zo nadrukkelijk heeft bevestigd, dat heeft iets op de een of andere manier aangeraakt in die mensen.
Hij knielde aan
zij groot mochten zijn in kleinheid. Ja.
De werkelijke werelddienaren zijn zij die niets voor zichzelf in hun persoonlijkheid en zelfs niet in hun geestelijk zijn vragen. Dus niet willen goed doen om een gouden stoeltje naast aan de voeten van God te krijgen of om heel vreselijk groot wetenschap te hebben of hoe dan ook. Nee, juist niet. En in die stilte, in dat diepste zijn innerlijk, dat is de weg van het nieuwe tijd. Dwars door het vuur heen. Want door die verlichting, door het komen in licht, wordt het ego van de mens, dus hoe dubbel is dit, dijt het uit, wordt steeds groter. Vraagt dus om meer voeding, om nog meer te kunnen uitdijen. En de bedoeling is dat het ego, de persoonlijkheid, in een bepaalde wijze, op een bepaalde wijze, uitdijt gevuld met geest. Dat is iets anders dan uitdijt gevuld met materie. Snap je het verschil? Dat is hele diepe mystiek.
En wat is daar dan de bedoeling van?
De bedoeling daarvan is dat daardoor de kracht van de begeerte van materie, dus het maya, die illusie in wezen, afneemt. Waardoor die mens werkelijk vanuit liefde kan zijn, kan bestaan. Snap je dit? Ja? Snap je niet?
Ja.
Nee?
Ik
heb nog niet. Wat zeg je?
Ik heb geen vragen.
Oh, je hebt geen vragen. Oh, dat is wat anders.
Sorry. Ik zou willen vragen of je nog iets meer zou kunnen zeggen om de sluier van angst kwijt te raken. Er is wel gezegd dat de grootste sluier om de liefde te bereiken de angst is. Omdat het ons verengt, benauwd, krampachtig maakt en afsluit van de toegang van hoge energie. En ik heb het gevoel dat er zelf middenin zit. Ja. Kun je er nog iets meer
over zeggen? De angst is het onveilig voelen van de mens vanuit het onderbewustzijn, vorige levens, ervaringen uit vorige levens. In dit leven, en het gaat voornamelijk om dit leven, maar toch is dit leven de som van het verleden en het heden en de toekomst. In dit leven wordt die angst geactiveerd. Want die mens moet zich bewust worden dat hij die angst heeft en dat het zo'n grote plaats inneemt in hem of haarzelf. Dat bewust worden van deze angst gaat vaak gepaard met of komt door lijden. In het nieuwe tijdperk komt er een tijd dat de mens het door inzicht gaat begrijpen en vanuit dat inzicht kan gaan werken aan zichzelf en dan noem ik dus de drie sleutels. Dus het zuiveren daarvan. Maar ook dan de onthechting aan die angsttrillingen, die angstgolven, die angstgedachten, die angstemoties. Ik heb toen het enige wat ik zelf dus beleefd heb en als voorbeeld al heb gegeven, was hoe ik vanuit dat verdriet toen om René eruit moest gaan komen. Want ik zag heus wel heel goed dat het verdriet om René in wezen een egoïsch verdriet was. Want het ging om mij. Ik was zo zielig. Ik was daar alleen. Ik had niets meer en er was geen warmte meer. Dus het was een egoïsch verdriet. Het ging niet om hem, hij was daar mooi. Ik niet. Dus als je dat eenmaal ziet, als je dat eenmaal hebt herkend, dat is dan een inzicht, dan ga je dus proberen om dat te gaan zuiveren. Dan ga je zien, hé, ik ben eigenlijk egoïstisch bezig. Ik ben bezig met mijzelf te voeden met dat verdriet. Ik voedde mijzelf met verdriet. Begrijp je dit? Ja. Ja? En toen ik dat eenmaal door had, en dat zit hem niet door hebben hier, en dat wist ik al heel lang natuurlijk, ik ben ook niet gek, dus ik krijg al zo lang alles door, dus dat wist ik dan hier wel. Maar om dat dan echt zo te kunnen doorleven, daar was een heleboel anders voor nodig. En dat ging langzaam. En daar moest je heel bewust mee werken. En de ene keer bestond dat uit, wat Avra zei, het werkelijk accepteren en er helemaal doorheen gaan vanuit die eenheid van dat zijn, dat geestelijk zijn in jezelf. Het verdriet dus, helemaal doorheen gaan. En, oh, en daar ging je dan weer. En de andere keer bestond dat uit, ja, het is zo. En nu wil ik toch een stukje afstand nemen. En ik ga mijn gedachten op iets anders richten. Ik ga mij met iets anders bezighouden. Dus doordat ik mij dwong mijn gedachten op iets anders te richten, kwam er even een klein stukje ontspanning. Dat hele kleine stukje ontspanning hielp mij bij de volgende fase, toen het weer terugkwam. Begrijp je hoe het werkt? En dat heeft mij daardoorheen geholpen. En uiteindelijk krijg je dan zoveel kracht dat je als het ware, nou ja, een knop omdraaien, dat klinkt zo vreemd, dat zo noemt men dat dan, maar dat je als het ware, zonder te vergeten, zonder onverschillig te worden, zonder het, nou ja, dat is niet meer van mij of zo, op die manier erover te denken, dat je daar toch in alle liefde en eerbied jouw eigen weg weer kunt gaan. Dus dat kun je met alles doen. Niet alleen met iemand die je verlaat, hoe dan ook, maar met je angst, met je miskenning, met je schuld, met je pijn, met je eenzaamheid, met datgene wat je je had voorgesteld dat er zou zijn, en dan de teleurstellingen die je krijgt in het leven. En dat zijn schaduwkanten. Die laat je dan los. Dus komt meer licht vrij.
Ik heb nog weer een vraag, omdat je zei, het dwongen mijzelf, ik moest mezelf dwingen, hè? En dan wil ik weer terug naar die wil. Is dat dan bedoeld, dat daar dan die wilskracht ligt, omdat voor een deel het ook een soort overgave is aan.
Ja, maar dat zeg ik juist.
Dus die komende dat wil heeft voor mij dan zo vandaag kracht, en dan zou ik zeggen, van je moet dus dan, ja, en je overgeven en.
En ja. En het is heel subtiel waar die grenzen liggen. Dat kan ik ook niet zo uitleggen. Die moet je zelf voelen. Die grenzen liggen tussen dus aan de ene kant acceptatie vanuit die eenheid. Oké, en dan ga je er doorheen. En daarnaast die vrije wil gebruiken, omdat je weet dat je daar uiteindelijk van los moet komen. Want jij moet jouw leven leiden. Je mag niet uit een egoïsme eigenlijk de ander vasthouden en daardoor belemmeren. Begrijp je hoe dat werkt? Dus het is heel moeilijk. Maar alleen jijzelf kunt bepalen wanneer je in die overgave bent en wanneer je je vrije wil moet gaan gebruiken om jouzelf daar weer kracht in te geven. Want het is ook een een begrip wat ik heel veel tegenkom, dat men het verdriet eindeloos doorheen moet gaan. Dat is juist niet waar. Want ook verdriet is dus maya, is illusie. En al weet je hier alles nog zo goed, in je gevoelsgebieden moet je daar doorheen. Wat andere vragen?
Dan kun je misschien wat dieper ingaan.
Ik versta je niet.
Kun je misschien wat dieper ingaan op de tekst die je in het begin zei, van dat je ook in je nieuwe spiritualiteit weer geen beelden moet vormen, dat het dan weer een religie ja. Wordt met een ander jasje.
Ja, dat is dus wat ik ook veel zie. Je ziet wel in al die advertenties, al die bladen, dat de meest vreemde dingen worden aangeprezen. Zo las ik in een artikel, je moet gepingpongd hebben met de naakte Japanse, want dan heb je een bepaalde mate van spiritualiteit bereikt. Ja. Pingpongen met de naakte Japanse. Hoe komt iemand erbij? Maar goed. Daar wordt dus vanuit de persoonlijkheid van mensen die een bepaalde esoterische kennis hebben, vaak zodanig daarmee gewerkt dat deze esoterische kennis als het ware als een must worden gezien, daar moet je doorheen, dat moet je hebben, dat moet je weten, want dan ben je spiritueel. Maar het is dus het klatergoud. He, ik noem dat het klatergoud van het circus, wat er omheen hangt. En in heel veel dingen, daar zit heel veel waarheid in. Een Indiaanse zweethut bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon medisch heel goed. Daar zit dus veel in. En als je lekker veel kwijtraakt, ga maar naar de sauna. Dan voel je je heerlijk. Tuurlijk, geeft ontspanning. Het gaat dus steeds om de ontspanning. De ontspanning van de strak gespannen snaren van energieën. Moet je onthouden. De strak gespannen snaren van energieën. En als je die te strak gespannen snaren wat los kunt maken, dan treedt er ontspanning in. En seksualiteit is hetzelfde. Orgasme geeft dat ook. Dus wat gebeurt er? De seksualiteit, het orgasme wordt verheven tot een heilig iets. Daar zit een bepaalde mate van waarheid in, want seksuele energie is heilige levensenergie, natuurlijk. Daardoor wordt leven geschapen. Dus dat is een heilige levensenergie. Maar als je dat gebruikt om alleen jouw lichaam en jouw persoonlijkheid te bevredigen, dan ben je er ver naast. Maar dat is met alles dus zo. Dus dat is beeldvorming. Als je spiritualiteit gebruikt om jouw eigen persoonlijkheid op te krikken, ja, nou, dan ben je met de klatergoud bezig. Waar is de grens tussen opkrikken en waar is de grens van werkelijk daarin willen zijn? Dat bepaalt, kan je alleen maar zelf bepalen. Met alle dingen die je dus weet. Is dat duidelijk?
Ja.
Kent iemand de naakte Japans van Pieter Pinkpongen? Ontzettend.
Louis.
Louis.
Je zegt zijn vinger. Ik ga heel eerder hand doen.
Met jouw pingpong. Dan zweven we even over. Wat ik zo mag me zo vaak overkomt.
Wat?
Datgene wat je ervaart.
Ja.
Dat kun je niet onder woorden brengen.
Nee.
En ik heb het ook heel vaak. Je wordt wakker uit een droom. En ik heb verschillende dingen ervaren in de droom. En ik kan de beelden terughalen. Maar datgene wat werkelijk gebeurd is.
Ja, dat kan ook
niet. Van deze wereld.
Nee, dat kan ook niet. En alles wat ik hier breng, dat probeert te benaderen, opdat je een beetje kunt herkennen wat niet van deze wereld is. Maar dat is van de geest in jezelf. Het licht in jezelf. En zoiets kun je alleen beleven. Zoiets kun je alleen maar ervaren. Ik hoop zo dat jullie zo dadelijk, en datgene wat dan komt, datgene wat ik niet kan geven met woorden en uitleg, misschien in jezelf kunt voelen. Dat is zo belangrijk. Want dat geeft je kracht. Dat is van jezelf en dat geeft je de kracht om jouw stuk verder te gaan. Dat is nodig.
Zona, mag ik toch nog een vraag stellen over het licht in jezelf? Jij zei in het begin, ga er al door. Als je nou dat licht in jezelf in binnen brengt en met de vraag die Jan dan aan het begin stelde, is het dan eigenlijk niet zo dus dat je niet achteraf, hè, omdat jij zei, dan ben ik een half dag bezig, ik ben hartstikke bezig en dan kom ik niet aan dat soort zaken toe. Maar dat als je het licht in jezelf op een bepaalde manier je daarmee verbindt en je innerlijke wens uitspreekt die verbinding ook te houden. Dus dat er dan geen scheiding eigenlijk meer is tussen datgene wat je doet. Dus dat het dan eigenlijk integraal gebeurt ook in de dingen die je niet doet, of die je gewoon doet en zogenaamd niet spiritueel zijn. Want die zijn dan in deze natuurlijk zeer zeker, alleen de verbinding mis je op dat moment.
Ja,
ja, ik ervaar tenminste daar heel veel van dat wij die werelden scheiden, maar dat dat kunstmatig is en eigenlijk ook Maya.
Ja, dat is ook Maya. Ja, en ja. Ik denk dat het nu duidelijk moet gaan worden, en ik merk dus in onze maatschappij dat hier inderdaad flitsen komen van mensen, waar zijn we helemaal naar mee bezig, hè? Dat ware spiritualiteit is niet gescheiden van de heel gewone kleine dingen in het leven. Het bewust willen beleven wat je doet op dat moment. Ik heb, wanneer was het, van de week 80 viooltjes gepoot. Ik heb maar krom van de rugpijn en nagelstaven, weet ik wat. 80 viooltjes. En ik vond het verschrikkelijk om dat zo te moeten doen. En op een gegeven moment toen dacht ik, nee. Ik breng schoonheid in deze, in mijn kleine tuintje. Heel gewoon, klein, ordinair tuintje, maar goed. Maar er kwam iets van schoonheid met die viooltjes. Die rugpijn was er wel, maar nou ja, die voelde ik niet meer zo erg. Ik was geweldig trots op mezelf. En in die 80 viooltjes, hè, daar zat een enorme spiritualiteit in. Dus ik bedoel maar dat je dat dus in het dagelijkse brengt. En dat is ook zalig zijn de armen van geest. Nog 1 minuut, Pim.
2,
pardon. Dat zalig zijn de armen van geest. Hè. Ik weet niet waarom ik nou steeds met die Bijbel moet komen. Zalig zijn de armen van geest, dat is, zei ik zo even van die persoonlijkheid en zo, maar dat is vooral dat er innerlijk is iets, zo'n totale eenvoud in je leven, dat je daardoor juist werkelijk het licht in jezelf ervaart. Je eenheid met dat goddelijke. Dan pas. Zit niet in geweldige esoterische kennis, in prachtige woorden, in beeldschone meditaties, een hele mooie omgeving. Zit hem ook hier, in dit niet al te mooie schaaltje. Het zit hem in het ontvangen willen van die diepte in jezelf. Daar zit het in. En om daar naartoe te kunnen, wordt er van alles aangereikt. Echt goud en klatergoud. Prachtige circustoeren. En hele eenvoudige weggetjes. En wij bepalen zelf wat we doen. En wat hier wordt gegeven. Ik hoop niet dat het een circus of klatergoud is. Het is een leren omgaan met energieën. Een proberen om door innerlijke zuivering en onthechting in die eenheid te kunnen komen. En aan de ene kant wordt dat gegeven als kennis, en aan de andere kant moeten we het gaan beleven. En dan komen we dus nu aan het moment om het te gaan beleven. Ik wilde beginnen met uit te leggen wat je hier al ziet. De 3 kaarsen, weet je. De schaal met water, water der zuivering. Het symbool van zuiveren. Hetgeen wat Jezus Christus heeft gedaan met de apostelen. Het zuiveren van de persoonlijkheid, opdat zij sterk zouden worden. Hun sluier zouden afwerpen en het licht zouden verbreiden. Het groen om het tafeltje heen symboliseert de oneindigheid. De oneindigheid van geest waar wij toe behoren. De 7 witte rozen symboliseren de 7 kosmische gebieden die ik zojuist heb uitgelegd, waar wij toe behoren. Daarnaast zijn deze 7 witte rozen die dus spelen dus door al die gebieden heen, het symbool van de eenheid met hen die zijn aan de andere kant van materie. Aan gene zijde, zoals dat zo mooi heet. Hier in deze zaal zijn wij niet alleen, maar er zijn velen, velen met ons, die juist door datgene wat hier wordt gegeven, tot vernieuwing van hun bewustzijn, waarmee zij zijn opgestegen en daar verblijven, waardoor zij daar tot vernieuwing kunnen komen, zodat zij terugkomend op aarde hier als nieuwe mensen in een nieuwe bewustzijn hun aandeel kunnen geven in het grote plan. Zo boven, zo beneden. Wanneer van ons daar is de wil, het verlangen, niet de begeerte, maar het verlangen om in eenheid te kunnen zijn met het licht, dan zal dit ook daar worden opgevangen en ook daar die kracht en die hulp geven voor hen om verder te gaan hun weg van het licht. In hetgene wat nu gaat komen, komt nu een mantra die ik heb doorgekregen in een andere groep. Sunai Kumari. Het houdt in, Heer van het licht, God van het licht, daal in mij, opdat mijn licht uw licht mogen zijn. Opdat uw licht mijn uitstraling zal zijn. En ik vraag jullie om dit allemaal met mij samen te zingen, 7 keer. Dan zal ik een visualisatie doen. En daarna zal het AVV rondspelen. Dan zal ik naar die schaal met water gaan. Mijn 2 vingers in het water leggen en dan met het op mijn voorhoofd brengen. Vanuit mijn eenheid in geest wil ik met mijn mond belijden en met mijn hart bewerkstelligen. Vanuit de liefde en de bewogenheid van mijn hart. Dat is een inwijding die je zelf geeft. Een belofte die je aan jezelf geeft. Die hoef je niet hardop uit te spreken. Iedereen is daar vrij in, het hoeft niet. En wij zien maar hoe wij daarin ons voelen. Deze smeekbeden die wij opzenden, brengen wij al ons verlangen, al onze kleinheid, Heer van het licht. Wees toch in mij, opdat mijn licht in eenheid met uw licht mag zijn, opdat uw licht mijn licht zodanig zal doen stralen dat ik liefde kan geven daar waar het nodig is. In dit verlangen, in deze smeekbede, ligt al ons eigen acceptatie. Daar ligt al onze eigen vergeving in. Daar ligt al ons eigen verlangen naar eenheid in, naar genezing. Vanuit deze diepste innerlijke verlangen naar deze eenheid, naar dit licht, zo durven wij nu, misschien wel voor het eerst, werkelijk in diepste liefde en eerbied voor dat licht in onszelf, naar onszelf te kijken. En wij zien wel al de schaduwen, al die kille kanten in onszelf, al die onopgeloste problemen die er waren en zijn,
En wij weten dat. En wij weten ook dat dit nodig is voor onszelf. Om daardoor tot een diepere herkenning te kunnen komen van het licht in onszelf. En wij accepteren dit in werkelijk volledig vertrouwen. En dit licht in ons indalen, bezit nemend van ons, verlichtend, verwarmend, dit licht zo teder, zo diep, indalend, door ons heen gaand, alles aanraken, overal waar de lasten ons drukken, al die plekken waar herinneringen zijn van liefdeloosheid, aanraken, verzachten, liefdevol. En dit licht gaat door ons heen. En wij belemmeren het niet meer. Wij laten het toe. En het daalt steeds verder in. En het komt tot in onze voeten. En wij voelen ons mens. Mens van deze aarde. Aardemens. Van geest. Aardemens van geest. En het geeft zo'n kracht. Zo'n gevoel van vrijheid. Ik ben van aarde. Ik sta op de aarde. Maar ik ben van geest. En ik kan vanuit dit licht in mijzelf mijn scheppend vermogen zo stimuleren. Mijn eigen schepper zijn in Gods eenheid. En wij stuwen dit licht nu omhoog met onze eigen handen op de vleugelslag van de Heilige Geest. Onze vrije wil, die één zal zijn met de goddelijke wil. En wij stuwen dit licht voort en voort langs die plekken waar zoveel eenzaamheid en koude was, zoveel miskenning, en waar wij nu zo'n kracht in voelen om dit los te laten. En dit licht gaat nu verder en het komt in ons hartcentrum. En daar is het thuis. Dit is ons huis. Ons hartcentrum, waar de gouden roos bloeit. En in het midden, het hart van deze gouden roos, een stille kleine vlam met ons gezicht erin. Zo sereen, zo wachtend. Niets willend, niets verlangend, niets doend. In eenheid zijn met God. En de kracht in onszelf wordt vervuld van een diepe vrede. En wij brengen het licht verder met eerbied in onze handen. Brengen wij het naar ons keelcentrum, waardoor onze mond het kan beleiden in woorden van liefde. In uitstraling van mededogen en tederheid. En in eerbied brengen wij het verder naar ons voorhoofdcentrum, opdat onze inzichten weer opnieuw verlicht mogen worden. En zo brengen wij het verder en stijgt het op. En keert het weer. En in dit eeuwigdurend spel van licht zijn wij in eenheid van zijn. uit dit zijn van licht wil ik de mens die ik ben. Ja, ik wil leven vanuit mijn diepste eenheid met geest, van geest, door mijn inzichten. Waardoor ik met mijn mond zal beleiden wat mijn geest mij geeft. Waardoor ik de kracht zal krijgen om met mijn hart, met de bewogenheid van mijn hart, door de liefde, mijn geest, het licht te bewerkstelligen. Amen.
De eenheid en het licht in mij wil ik met de mond beleiden de woorden die door de kracht van de liefde in mij opkomen. Thank you.
deze eenheid aan onszelf geven, de genade om in Gods heilige naam te kunnen zijn. Leg uw duim op uw voorhoofd en vier vingers op uw kruin. En wees zo in Gods heilige naam, in de genade van je diepste acceptatie en volledig vertrouwen, in je diepste vergeving, in werkelijke liefde, in je diepste eenheid. Door de genezing vanuit de liefde. Om. Laten we elkaar nu een hand geven en besluiten met het al. Ik begin. Zullen we nu in vreugde het voedsel met elkaar delen, in de vorm van cake, lekkere cake. En laten we dat bij het doorgeven van de schaal elkaar aankijken. En niet alleen die ene mens naast je daarin betrekken, maar al degenen die geen voedsel hebben. En zend het op als geestelijk voedsel, zodat het daar kan komen waar het opgevangen kan worden als geestelijk voedsel. Alsjeblieft.
Hier niet, hè?
Zit heel weinig. Daar zit
Kees. Voor de servetjes.
Servetjes.
Ja, dat is de beetje.
Zout en de zoet heb je even.
Ja.
Dat is heel symbolisch, zout en zoet. Tranen en vreugde. Altijd
En de kaarsen moeten nog gedoofd worden, ja. Dat vergeet ik altijd.
Dat vergeet jij.
Ze vergeet het altijd.
Ja, ik vergeet altijd.
Je bent gehecht aan die kaarsen. Ik wil ze eigenlijk
niet gehecht aan die, ja, ja. Wie heeft de kaarsen de liefde aangestoken? Daar begint het mee. Nou, het zijn allemaal mooi op tijd. Iedereen kan nog naar huis.
Ja, als het gezellig is, dan speelt het echt geen rol. Als je lang niet goed bent, dan. Ja. En geen gewone thuis. Nee, die moet aanblijven.
Die moet nog even aanblijven.
Die gaat vanzelf.
Misschien willen enkele mensen die niet te ver weg wonen of zo even meehelpen met alles opruimen. Die mevrouw is nogal verschrikkelijk precies, hè? Zijn er geen kruimpjes op de grond? Oh, nee.